van harte bedankt aan Eureka. Dit is die idee om die mensen al reeds so'n bietjie op school bewust te maken van Nederlands, dat allemaal natuurlijk Nederlands op universiteit wil kom neem as vak, nee. Dit gaan ons gaan een ontploffing heen in die Nederlandse getallen so op, oor een paar jaar. Van nog mensen wat redes vind om dit te doen, omdat het zo'n prachtige taal is. En een heel belangrijke reden, het is een taal wat voor de opraap. Jy kan dit so makkelijk by kry as jy Afrikaans is. Een half uur, een uur, en dan kan jy dit ongeveer lees. Nee? Die begrijp so'n bietjie anders, dat die klanken verskil aansienlik. Dit het ek een keer in een sangles achtergekom. Dat is twee klanken wat ooreenstem. Twee vokale tussen Nederlands en Afrikaans. Twee vokale stem ooreen. Al die ander verskil. Maar as jy dit eers, ek het twee weke voor die spiegel geoefen, om met vrymoedigheid dood te kon sê. Ek kan nie verstaan hoekom as ek jong mens dood vir my so belangrijk was nie. Maar dood klink, is het twee klank in Nederlands, dood, nee? Ons sê, hulle sê dood, en dit sê hulle is regter as wat ons om sê. Maar in ieder geval, ons sal nou die Vlaamse uitspraak prachtig hoor, by die volgende sessie, wat ek graag my collega Alfred Schaffer, myself erkende, baie in 'n bekroonde dichter, wat ons ontzettend bevoorreg is om in die departement te hê, gaan die volgende gedeelte vir ons begelei met die Nederlandse skrywers, en ek wil net sê, die gedicht van Kouenaar sluit aan by wat ek gesê het oor Chris van Geel van die tuin. Julle het nou begin met die tuin met die koffie en thee. Nou het ons gepraat van die tuin en Kouenaar het gesê, neem byvoorbeeld 'n gedicht, men plant 'n tuin in het niks. En nou sal ons hoor hoe Paul Bogaert dit onder meer doen in sy gedigte. Alfred, graag aan jou.
Goedemorgen, dames en heren. Ik ga maar even Nederlands praten. Ik spreek met mijn studenten eigenlijk altijd Nederkaans. Maar in deze context kunnen jullie mij natuurlijk wel begrijpen. Welkom allemaal. Ik hou het kort, want het gaat natuurlijk om de twee dichters die wij dit jaar hier hebben uitgenodigd. Schrijver, dichter en een dichter. Misschien kunnen de studenten straks aan Paul Bogaert vragen of hij ook nog een roman ergens in zijn achterzak heeft zitten. Ik heb besloten op deze twee, ik heb altijd de eer om schrijvers te mogen kiezen voor het woordfeest. En op deze twee collega's besloten, die ken ik allebei goed van het podium. Ze schrijven een totaal ander soort poëzie, maar hadden Paul Bogaert heb ik weer zien lezen bij Poetry International 2014. Een prachtige podiumvoordracht. En Rodin ook voor zijn podiumvoordracht gekozen, behalve dat hun werk inhoudelijk fantastisch is. Omdat je met Rodin eigenlijk altijd kunt lachen. Soms, heel soms, kan ik hem niet helemaal verstaan, maar eigenlijk bijna altijd. Een geweldige achtergrond, een hele bijzondere dichter om in de Nederlandse taal te hebben. Nu ook weer met een interessant interview dat in Rapport verschenen is een paar weken geleden. Besef je weer dat deze dichter Rodin Al-Ghalidi en ook romanschrijver net zo goed in het Chinees had kunnen debuteren. Of in het Oekraïens, is dat een taal? Dat weet ik niet eens eigenlijk. Maar in een hele andere taal. Het is eigenlijk heel erg toevallig dat hij in het Nederlands is gaan schrijven. En het zijn twee dichters die een type werk schrijven. Die je, voor zover ik het kan zien, niet in het Afrikaans tegenkomt. En ook dat vind ik dan een erg interessante aanvulling. Ze kunnen zelf zo dadelijk gaan vertellen in welk jaartal ze precies geboren zijn, hoeveel kinderen ze hebben, wat hun hobby's zijn. Hopelijk gaan de studenten dat aan ze vragen, dat soort vragen. Ik was in Lesotho de afgelopen paar dagen, maar gelukkig was hier mijn zeer gewaardeerde collega Jeroen Dera, die mij colleges waargenomen heeft, zowel voor de derdejaars als voor honneurs. En waarachtig, het is hem ook nog gelukt om dus vier studenten te krijgen die deze dichters gaan interviewen, zo dadelijk voor jullie. Het kan zijn dat er af en toe een soort van de spraakverwarring is. Dat hoort ook bij die mix van talen. Niemand spreekt hier gelukkig Chinees. Het is of Afrikaans of Nederlands. Dus het behoort allemaal goed te komen. Maar er zijn hier genoeg mensen die input kunnen geven. Oh, maar hij bedoelt dit of hij zegt nu eigenlijk dat. Dus val gewoon bij. En dan wil ik nu eerst het woord geven aan, volgens mij is het eerst Paul Bogaert. Kom maar naar voren. En de twee honneurstudenten die hem gaan interviewen zijn Karel van Rooyen en Carmi Brits. Gisteren kwam ik ze nog tegen, op weg naar de McDonald's, zaten zij onder een boom, heel erg nauwgezet, vragen te oefenen, op te schrijven. Dus ze zijn prepared tot en met de hoek. Succes.
Hallo, 1, 2, 3.
Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Misschien een kleine introductie. Ik zat daar op de eerste rij te kijken naar het scherm. Als ik een lezing geef, neem ik graag de PowerPoint mee. En dan kunnen de mensen meelezen op het scherm. En ik begin altijd graag met die 26 letters waarmee wij schrijvers het doen. En soms denk ik, daar is een minuut over na. Het is toch ongelooflijk met 26 letters wat wij daarmee kunnen doen. En ik zag, het stond een beetje scheef. Het is een beetje schuin. Dan dacht ik, dat is ook wel mooi. Want het is poëzie en die gebruikt de taal dan toch een beetje. Op een andere manier. Dus alles zal een beetje scheef staan.
Het is
scheef
voor
je. Anders maak ik die wel.
Ja, dat is misschien verstandig.
Oké. Dankjewel.
Baie dankie dat ons die kans het om met meneer te praten. Ek en Karel het nou al heel dag, of heel ochtend al gewonder of ons u kan aanspreek of jy, want ons het nou hier hele stressvolle situasie oor die aanspreekvorm.
Geen paniek, zeg maar jy.
Ja. Oké, baie dankie. Ek sal die eerste vraag vra en die eerste gedigte en bundels is allemaal volledig bekryfbaar op die internet en ek weet ook dat jy baie stem vir die, of een artikel geskryf dat daar die letterkunde moet baie verkrygbaar wees vir allemaal.
De hele letterkunde verkrygbaar gratis op internet, dat gaat te ver. Maar ja, dat is iets wat ik gewoon doe, poëzie. Mijn eerste bundels zijn niet meer verkrygbaar. En op een bepaald moment heb ik gedacht, ja, ik zet die gewoon op het internet. Kan iedereen die blijven lezen? Het zijn mijn gedichten, ik ben er nog altijd trots op. En ja, anders zijn ze begraven in boekenkasten en in bibliotheken. En op deze manier blijven ze leven. Dus op die manier.
En oeh, het is wel zien.
Dat is een klein papiertje.
Hoe zien u, of jij voorzie in die huidige samenleving met technologie en die sociale media en hoe dit een rol speelt met die voorzie en die uitbeelding daarvan?
Wat sociale media betreft, ik zit wel op Facebook, maar er zijn dichters die bijvoorbeeld een gedicht schrijven en dat dan meteen publiceren op Facebook. Dat kan ik niet. Dat is voor mij iets anders eigenlijk. Dus ik schrijf poëzie, maar die belandt dan toch in bundels of op af en toe deel ik wel eens iets op Facebook, een gedicht, als dat per toeval aansluit bij de actualiteit. Maar de sociale media is niet de toekomst van de poëzie, denk ik, of voor de verspreiding van de poëzie.
Dank je. Die video's, ons het een paar video's gesien van ou video's en gedigte waaraan bygelees word. Ons het gewonder, hoe word die oorspronkelike beeldmateriaal se betekenis verander, of hoe word al waarde bygevoeg, en hoe verskaf die video's een betekenis aan die gedigte?
Ja, dat was, om de paar jaar maak ik een poëziefilmpje en ik heb er eentje mee en ik zal het straks laten zien. Dat is een soort experiment, een zijpad dat ik graag bewandel. Maar weet je wat, ik zal daar straks meer over vertellen als het filmpje eraan komt. Dan zal ik zeggen waar ik het beeldmateriaal toen gevonden heb. Oké. Misschien, ik stel voor anders dat ik nu een paar gedichten lees tot aan het filmpje.
Ja.
En dan zien we. Ik heb tot nu toe 5 bundels en ik lees uit elke bundel een paar gedichten. En ik begin met enkele gedichten uit Welkom Hygiëne. Je kan het ook in het Engels lezen, Welkom Hygiene. En dat zijn gedichten die ik geschreven heb toen ik zo oud was als jullie. Dus ik heb er 4 gekozen uit die tijd. Toen ik student was, had ik heel veel hoofdpijn en nu nog eigenlijk vaak als ik eet of veel praat. Dat heeft te maken met mijn kaken. Maar ik herinner me heel goed in mijn studententijd dat ik het verlangen had mijn hoofd te kunnen afschroeven en eens goed uit te spoelen onder de kraan en het dan weer op mijn hoofd te zetten. Dus zo erg was het. En dit gedicht heeft daar een link mee. Welkom Hygiëne. Wat je zei was onverdund en het bleek ook efficiënt. Ik zie niks meer. Mijn hoofd is proper nu en wit. Het is gedaan. Ik duwde eerst mijn ogen in en hield mijn hoofd naar achteren. En dan goot ik de gaten vol met eau de javel en white spirit. Dat alles weggaat is een waan. Het is de lucht. Geef me tijd om bij te komen. Begraaf me waar ik water vroeg en laat me zijn buiten bereik van vis. Dek me toe. Zeg me dat het tijd is. Zeg me dat ik moe ben. Geef niet toe aan verzet. Geef me een washand, de beer die ik ken. Wijs me mijn bed, dek me toe. Ruik naar zeep. Vertel mij hoe prinsessen slapen als bij wonder. En verdwijn maar. Ga niet te ver. Stop mij onder. Dek me toe. Laat mij alleen. Strooi in mijn ogen geen zand. Breng geen lied ten gehore. Verzoen mij niet met de nacht. Doe wat ik doe. Dek me toe. Gedicht dat vaak gebruikt wordt op begrafenissen. Soms krijg ik een mailtje van, mag ik dat gebruiken? Ik zeg, ja, mag dat. Wie ben ik dan om te zeggen, nee, niet doen. En mogen we het ook veranderen? Dan, ja, oké, zeg ik, doe maar. Het mag, het is vrij beschikbaar. Ja. Nee, maar het is heel raar, omdat het lijkt een zoet slaapliedje, maar dat is het eigenlijk niet, maar bon. Of het is tegenstrijdig, het zit vol tegenstrijdige boodschappen.
Wel, we zitten in die klas gedaan en ons zit gelangs bij mooi.
Dat heb ik niet begrepen.
Ons zit in die klas behandel, gesprek, en ons zit daarvan gehouden.
Ik versta het niet, excuseer, moet je het omschrijven?
Leuk gedicht?
Een mooi gedicht.
Schoon.
Een mooi gedicht?
Ja.
Ah, dankjewel. Ik versta geen complimenten. Tegen mijn oor. Tegen mijn oor lagen uw lippen en ook wij bewogen niet. Zo kwam uw adem door mijn oor, als vinger vol met vingerverf, bladderend als worm, als wattenstaaf met kervel. Soms, tegen mijn oor, voel ik uw lippen nog, een lucht in mij, onophoudelijk. Schurend. Stil, ik ben door de introducties van daarnet mij hyperbewust geworden van allemaal taalverschillen tussen Vlaanderen en Nederland. En een van die dingetjes is zeker wel het gebruik van de jij-vorm, die wij in Nederland, denk ik, is dan meer officieel en formeel en ouderwets taalgebruik, maar de Vlamingen onder elkaar, die gebruiken gewoon de jij-vorm vaak. En bij die jij-vorm hoort ook de u. Dus als ik tegen iemand zeg, jij hebt uw boek geschreven, dan is die u helemaal niet beleefd of zo. Dat hoort gewoon bij die jij. We kunnen niet zeggen, jij hebt je boek geschreven. En die gedichten, die zitten helemaal in dat taalregister, in dat idioom. Dus het om maar te zeggen, het klinkt misschien ouderwets, maar het is heel gewoon. Stil. Gij aarzelt niet als ge wat zegt, en gij lijkt sprekend als ge zwijgt op iemand die het beter weet. Maar nu er nog wat braaksel hangt, als woorden aan uw lippen, aan uw open mond, nu krijgt gij het niet uitgelekt, niet uitgelegd. Trager moet gij leren inhaleren, als ik uw natte lippen kus, uw tong van kippenvel. De huig moet nu geparfumeerd, gij moet de opening van de verstuiver in de mondholte houden en drukken en slikken, niet stikken. Dat is typisch iets wat ik deed toen ik 20 was. Ik las een bijsluiter van een keelspray en daar stond werkelijk in, u moet de opening van de verstuiver in de mondholte houden. En dan, zo mooi, dat gebruik ik dan. Dan één gedichtje uit de bundel Circulaire Systemen. Dat is een hele vreemde bundel, dat is een bundel van 26 gedichten die allemaal te maken hebben met een circulair systeem. Bijvoorbeeld een horloge, bijvoorbeeld de bloedsomloop, bijvoorbeeld centrale verwarmingssystemen. En een ander circulair systeem dat mij fascineerde was de roltrap. Ik denk als kind besefte ik nooit aan een roltrap dat dat terugkwam. Dat was voor mij een, toen ik 12 of 14 was plots, toen ik een, toen een roltrap werd gemaakt, dat ik zag, ja, dat komt eigenlijk altijd terug. Dat was een ongelooflijke belevenis toen. Mooi ding, de roltrap. Als men de hand legt op het soort caoutchouc en men de knobbels van een geraamte daaronder voelt, dan rekt zich in een roltraptijd een afstand uit. Tussen de hand, die geleidelijk een voorsprong neemt, en de rest van het lichaam erachter. Meer en meer, op die manier, tot men de hand loslaat en weer aan krachten wendt die ontzettend remmend zijn, als aan een ontsnapping. Ik las dit gedicht ook eens in een klas, in het middelbaar onderwijs, in, ergens in een school in Vlaanderen. En een van die leerlingen, die had zich ook een beetje voorbereid, die zei achteraf, ja, dat gaat toch over... Ik dacht dat dat over een condoom ging. Ik zeg, ja, ja. En inderdaad, kan ook. Ik zal het nog eens lezen. Wacht. Als men de hand legt op het soort caoutchouc en men de knobbels van een geraamte daaronder voelt, dan rekt zich in een roltraptijd een afstand uit. Tussen de hand, die geleidelijk een voorsprong neemt, en de rest van het lichaam erachter. Meer en meer op die manier, tot men de hand loslaat, en weer aan krachten wendt die ontzettend remmend zijn, als aan een ontsnapping. Uit de bundel AUB, het gedicht Je liegt en je filtert, staat ook in die bundel. Maar ik heb dat gedicht gebruikt om er een filmpje van te maken. Dat was mijn eerste filmpje. Ik wilde gewoon iets doen met beeld en tekst. En wat ik eerst had geprobeerd, ook op mijn eigen website, was foto's te zoeken en daar een gedicht naast te zetten. Zo van, maar het werkte niet, omdat als ik die twee dingen naast elkaar zette, won altijd het beeld. De tekst werd zo iets doods, iets slaps. En vandaar ben ik dan op ondertitels gekomen. Dat was mijn eerste idee, omdat dat is een combinatie van tekst en beeld die we heel gewoon zijn, toch in Vlaanderen, ik weet niet in Zuid-Afrika of jullie veel ondertitelde dingen bekijken. Plus daarbij, ik weet niet of dat jullie dat kennen, het Groot Dicté der Nederlandse Taal, komt elk jaar op de Vlaamse en de Nederlandse televisie, een soort nationaal dicté waar iedereen dan thuis aan kan meedoen, maar waar er ook mensen voor worden geselecteerd die dan naar Den Haag gaan, is het zeker. En die dan gewoon een dicté doen op tv. En een van mijn ideeën was, het zou toch mooi zijn mocht dat dicté dan op televisie worden ondertiteld. Voor de doven en de slechthorenden bijvoorbeeld. En de blinde mensen, uiteraard. Vooral dat. En dus dat wilde ik eigenlijk doen. Een filmpje maken over een dicté dat dan ook ondertiteld werd. En daarvoor heb ik een gedicht gebruikt. Dat gaat over liegen. En ik heb daar iets van gemaakt. Ik hoop dat het lukt met de klank. Zo niet, kan het ook zonder, want er zijn ondertitels. Oei.
Je liegt en je filtert bijzaken die je bespreekt en besprenkelt en strak trekt en in de toedracht natuurlijk oprakelt. Je liegt en je filtert bijzaken die je bespreekt en besprenkelt en natuurlijk ook oprakelt. En strak trekt bijzaken die je oprakelt in de toedracht. Bijzaken die dan hoofdlettergevoelig en bol in de conclusie rondhangen, alsof ze van die opgepimpte hotspot de uitbaters zijn. Bijzaken die dan hoofdlettergevoelig en bol in de conclusie rondhangen, alsof ze van die opgepimpte hotspot, de uitbaters zijn. Of je liegt en je valt in het gebruikelijke in de uitleg, die aanpakt in de moeizame flikvlak die we veel te vaak zien. Of je liegt en je valt in het gebruikelijke in de uitleg die aanpakt in de moeizame flikvlak, in de uitleg die aanpapt. Flikvlak, die we veel te vaak zien. De moeizame flikvlak, die we veel te vaak zien.
En het mooie, dus toen ik die tekst combineerde... Je liegt en je filtert vind ik een van mijn beste gedichten ooit. Maar toen ik die tekst combineerde met die beelden, dan begon ik er zelf van te walgen. Dus die tekst veranderde door de stem en door vooral die reactie van die vrouw in het midden. En dan dacht ik, ja, dat is wat ik zoek in zo'n poëziefilmpje. Het is zonder de tekst is het beeld iets anders en omgekeerd. Dus er gebeurt iets tussen de tekst en het beeld en dan denk ik, oké, daar moet ik op zoek. Maar het is heel moeilijk om het te vinden. Dat heb ik bij mijn volgende filmpjes dan gemerkt. En het beeldmateriaal kwam uit een... Ik ben gewoon gaan zoeken in gratis materiaal. Dus dingen die ik zomaar kon gebruiken. En er bestaat zo'n Amerikaanse website waar allemaal dingen beschikbaar zijn, waar geen rechten meer of geen rechten voor moeten betaald worden. En het is een reclamefilmpje voor een verpleegsterschool. En het mooie was, dus dat is zo'n documentaire van 50 minuten, veel te lang, maar er zat zo één beeld in waar iemand niet enthousiast was. En ik dacht, ja, dat heb ik nodig.
Het is nou ik. Ik heb het onlangs omgebracht uit van een recent cent uit de Groene Amsterdammer, waar ons verlangen, wat in 2013 verschijnt. Die nieuwe bundel van Paul Bogaert gaat over ongemak. Je loopt rond in een wereld die steeds net niet aansluit bij wat jy zou willen of verwachten. Je verlangen worden soms een bietjie, maar nooit echt bevredig. In geselskap zeg je stevast de verkeerde dingen. Je ergert je aan penetrante geluiden en nergens voel je je helemaal thuis. Hoe kom so cynisch oor die mens? Hoe kom...
Wat vraag je of ik daarmee eens ben? Of...
Ja, als die mee zo. Hoe voel je dat?
Een verlangen ja, wordt nooit bevredigd natuurlijk. Hè. Dus, maar eigenlijk, ik heb de foto's niet bij, dus eigenlijk ging die laatste bundel, ik ga er straks ook nog een paar gedichten uit lezen, wilde ik echt man en vrouw als titel geven. Een hele droge, rare titel voor een poëziebundel. Maar ik ben aan de zee ben ik een huisje tegengekomen waar dat in Vlaanderen, ik weet niet of dat hier ook bestaat, zijn er zo mensen die hun huis een naam geven. En boven de deur stond er ons verlangen, en heel klein, zo een huisje uit de jaren 40 denk ik. En het was ook te koop. En dan maakte dat zo, ja, vond ik mooi. En dan een paar maanden later was het verkocht. Ik heb er zo foto's van genomen in elk stadium. En daarna is het verbouwd. En ja, ik vond het zo'n mooi poëtisch moment van ons verlangen dat te koop staat en dan gekocht wordt en verbouwd wordt. En het idee van het zal nooit af zijn. In een flits heb ik beslist van ik ga die titel gebruiken voor die bundel. En het klinkt een beetje kitsch. En sommige gedichten zijn ook sentimenteler dan wat ik normaal schrijf. Maar het is ook het omgekeerde, toch ook harde dingen in ons verlangen. Maar ik zal nu nog een paar gedichten lezen, tot we aan ons verlangen komen. Ja. Ja, we zijn uit aan het lopen, oké. Dan ga ik gewoon naar ons verlangen. Ik moet wel even, wie kan volgen, volgt. Wacht. Uit ons verlangen. Ik heb ook een kantoorleven. En soms zijn er van die teammomenten. Dan wordt de hele personeelsploeg meegenomen naar vreselijke oorden. Waar er dingen gebeuren en waar, wat mij altijd zo irriteert, waar dan de werknemers aangesproken worden als kleuters. Dit gedicht heeft daarmee te maken. Al wie opgewekt is, mag naar zaal Paardenbloem. Dat geldt ook voor iedereen die sterk en spontaan is. Ook sociale of stoere personen gaan met Geoffrey mee. De anderen blijven hier om de grondverf om te roeren en daarna een dunne laag aan te brengen. Daar heeft iemand een vraag, graag in de loopmicrofoon. Wat met de zelfverzekerde mensen? Nog even jullie aandacht, ook zelfverzekerde mensen mogen Geoffrey of Sylvia volgen naar de Paardenbloem. En dan tot slot een gedicht over de tijd. Toen ik 20 was, heb ik denk ik ooit tegen mezelf gezegd, ik schrijf nooit een gedicht over de tijd. Maar kijk, ik dacht dat de tijd via zou werken. Met een lichte erosie, een trage schimmel. Dat hij vanuit de schaduw op een lauwe vogelpoot knabbelend een laag opgeleide wind de klus zou laten klaren. Desnoods iemand zou sturen om een spatie weg te pikken of discreet een paar tinten te innen. Dat ik het zelf niet zag. Nat en verblind door de zon in de camera van jouw ogen kijkend. Blij opnieuw vaste grond te voelen. Tong over bovenlip, blij aan sommige spieren herinnerd te worden, alle aders weer open voor de zoute roes van de bloedgroep, de home run, dat ik het niet zag hoe de tijd zelf al het grootste werk had gedaan en blijkbaar beslist had, op korte termijn, tussen de branding en mijn spullen, in een paar flitsen, eigenhandig, fors, met de knuppel en hop en klop en nog één erop. Dank jullie wel.
Hoe beïnvloedt je gezinsleven jouw schrijfwerk?
Ja, ik heb 4 kinderen. Het belangrijkste is dat ik weinig tijd heb. Dat is, en ik schrijf ook dus eigenlijk zeer weinig. En ze beïnvloeden wat ik doe op verschillende manieren. Eén ding is storingen, lawaai in huis. En het is één keer gebeurd dat ik thuis was en ik wist van nu moet ik het doen, anders heb ik er zeker geen tijd voor. En ik hoorde van alles en het ging niet. En dan heb ik gezegd, oké, ik doe het. Ik heb dan een gedicht daarover geschreven. En op die manier was het dan toch een nuttige middag. Op een andere manier is natuurlijk, en zeker als de kind nu de jongste 7 jaar, maar zeker als ze 3, 4 jaar zijn, als ze pas beginnen, of jonger nog, als ze hun eerste zinnen beginnen maken, dat ze prachtige dingen zeggen. En dat is gratis materiaal voor mij. Bijvoorbeeld uitslikken. Een soort, het omgekeerde dan van inslikken, maar een van mijn kinderen gebruikte het als overgeven, als braken. En papa, ik moet uitslikken. Dat vind ik dan zo mooi. En dat schrijf ik op, dat gebruik ik dan. En bijvoorbeeld ook een mooi voorbeeld is mijn zoon. Hij was zelf 7 jaar of 6 jaar, ik weet niet. En hij zei, papa, ik heb gedroomd. Ik heb gedroomd over meisjes van 8 jaar die geen neus hadden. En dat is iets wat ik zelf niet kan verzinnen. Dat gebruik ik gewoon. Dat is de grootste nachtmerrie. Dan meisjes van 8 jaar zonder neus. Dus in die zin, dat is gratis materiaal, mijn kinderen. Ja.
Zou je ooit een roman schrijven?
Nee. De poëzie is mijn ding en ik heb daar nog zoveel plezier aan. Ik sluit het niet uit, maar het is, ja, als ik nu iets wil schrijven, zijn het nog gedichten, meer gedichten, nog een bundel. Dus ik laat de romans over aan Rodaan Algalichti.
Baie dank.
Ja, dank je.
Graag gedaan. Dank.
Ik ben heel slecht in interviews. In België en in Nederland word ik gevraagd aan iets en ik beantwoord aan iets heel anders. En ik weet nu niet hoe het gaat lopen vandaag. Sterkte. Maar ik loop op straat hier, hè. Ik voel me een soort Google. Omdat de mensen lopen op straat en spreken Afrikaans en ik hoor een paar woorden. En daarna, ik moet een verbinding maken, net als Google machine als je iets zoekt. Bijvoorbeeld, je typt Nederland, Zwolle, Algalidi. Dan is hij in zin, Algalidi is een Irakese dichter, woont in Nederland, in Zwolle. En die moet ik het doen op straat, in die afgelopen 3 dagen. Heel erg leuk.
Oké, kan ik maar opgaan? Ek wil eerst dank je dat ons die voorreg het om u te kan onderuit neervoer, of jy. Kan ek u maar jy noem?
Wat?
Kan ek u maar jy aanspreek?
Ja, zeker. Okay. Dit is ook verschil als ik in Nederland ben of ik in België ben. In België voel ik me heel oud, omdat ze zeggen u. Okay. En in Nederland ben ik jong, jij.
Oké, my eerste vraag is net, as mense jou wil opsom, is dit die dichter uit Irak en wat Nederland uit die woordeboek geleer het en hierdie aangrypende gedigte skryf, hoe sou jy jouself opsom in slegs 3 woorde?
Ek heb het goed begrepen. Ek heb begrepen dat die vraag hoe het verschil in het Arabisch te schrijven en het Nederlands toch?
Zeker.
Oké. Het is echt de moeilijkste reis die heb ik gedaan in mijn leven is van Arabisch taal naar Nederlandse taal. Ik heb veel gereisd. En het is het verschil in Arabisch. Arabisch taal is heel veel muziek in woorden, maar betekent niks, geen ideeën in. Nederlandse taal, minder muziek, maar veel ideeën. Bijvoorbeeld als je zegt, ik. In het Nederlands, of ik heb je nodig. Is een zinnetje. In Arabisch, ahtaju ilayki. Zo klinkt. Ahtaju ilayki. Zo kun je het voorlezen in het Nederlands. Kun je niet zeggen. Ik heb je genade. En in de eerste jaar toen ik ging voorlezen. Ik ging voorlezen in het Nederlands in Den Haag. En kwam een oude vrouw naar mij. Ze zei. Het klinkt heel mooi. Maar in welke taal was het? Volgende vraag. Heb ik het beantwoord, jouw vraag, of een andere vraag?
Okay. Wat goed.
Ik heb jouw hulp niet nodig, hoor. Ik begrijp het helemaal goed.
Oké.
Sorry, was wel leuk of jij jezelf in drie woorden kunt opzommen. In drie woorden.
Wat?
Jezelf.
Oh, jezelf. Ik ben mezelf.
Alsjeblieft.
Ik ben een hippie. Ik ben geen Nederlander, geen Belg, geen Irakees, absoluut geen Irakees. Maar in Spanje ontdekte er zijn soort, andere soort mensen in Europa, die hippies, hebben oude gitaartje, geen werk, geen paspoort en reizen van dorp naar andere met een hondje. En als ze honger krijgen, gaan ze naar restaurant en ze zeggen, heb je iets voor de hond? En ze eten het eerst. Dan ik ben een hippie. Dus ik hoef niet te vechten voor anderen of te denken aan de anderen. Als ik een beetje geld heb, lig ik op het strand onder een parasol. Als ik geen geld heb, dan loop ik met een hondje in Spanje. Zo ben ik.
Het jij dan als hippie een versteekte talent wat ons niet van weet, nee? Andere talenten?
Oh, mijn talenten zijn dat ik luister urenlang zonder iets te begrijpen. De mensen praten heel serieus en ik doe, oh ja. En ik knik. Voorbeeld, ik ga een paar maanden naar Spanje en ik spreek geen woord Spaans. En ik zeg altijd, Bali. Dat is de enige woord die ik ken in het Spaans. En dit is een van mijn belangrijkste talenten, dat ik neem de woorden van anderen niet. Ik gooi het weg en op A4'tjes, maar ik luister echt niet, net als zo met jou. Het is een van mijn talenten. De andere talenten, dat bijvoorbeeld in Nederland, ik zie dat de mensen alles moet geregeld. Bij mij is alles moet niet geregeld. En dit zijn de talenten van mij. Ik kan een boek schrijven over mijn talenten.
Ja, ik moet nou mooi denken of ik een dieptevrouw ook ga vragen. Want ik weet niet hoe dit gaan uitdraaien. Okay, in die gedichte is daar thema's van nationaliteit en die gevoel om te behoort. Ergens en saam met mense. En in die onlangse onderhoud wat jy gedoen het voor die woordfees, het jy ook gesê dat jy moet lewe vir jou land en nie sterf daarvoor nie. Wat het jy bedoel daarmee en hoe is jy verhouding met Irak en Nederland? Hoe sal jy dit beskryf?
Fred? Heel klein.
Je verhouding met Nederland als Irakees, hoe zou je dat beschrijven?
Ik heb zoveel geleerd in Nederland. Nederlanders zijn zo open en zo direct. En als ze iets zeggen, bedoelen het precies. In Irak is het tegenovergestelde. En ik leerde in Nederland dat er respect hebben. Voor de tijd. Ik moet een respect hebben voor de tijd. In Irak, als je een afspraak met iemand maakt, je zegt, ik zie jou 's middags. Maar welke middag? Is het vandaag? Of morgen? Of volgend jaar? In Nederland, je gebruikt het niet zo. Je zegt, ik zie je om 12:15. Maar moet precies 12:15. 1 minuut laat of vroeg, geen probleem. Maar 2 minuten is niet leuk.
En die laatste vraag wat ik zal vragen is. Hoe geniet jij Zuid-Afrika zo ver? En geniet jij ons zonskijnland?
Oh, ik had een totaal andere idee over Afrika algemeen en Zuid-Afrika. Ik weet dat Alfred geeft de les in Afrika, maar ik dacht, hij gaat eerst naar de klas, eerst de giraf en de olifanten uit de klas halen en dan een les geven. En ik kom uit Spanje nu en ik zie dikke auto's, nog dikker dan de auto's in Spanje. Ik zie iedereen zo relaxed en ik heb een echte schaam me om mijn telefoon te laten zien. Het is een oma telefoon, iedereen heeft een nieuwe telefoon. Ik dacht, die Afrika zo rijk is. Maar misschien is het een bos, dus ik kom terug.
Het jy ooit skrywersblok, sukkel jy partykeer om te skryf, en as jy nie iets geskryf kry nie, wat doen jy om inspirasie te kry?
Ek heb geen inspirasie nodig. De inspirasie heeft my nodig. Ik ben vol talent, geniaal. Dus de inspiratie wacht op mij om haar te schrijven in A4'tje. Voorbeeld, Nederland valt de regen miljoenen jaren, valt de regen op de Nederlandse grond. En de Nederlanders schrijven zo serieus gedicht voorbeeld over de regen. En kijk wat ik doe. Ze schrijven gedichtenbundel over depressie in de regen, agressie, over last. En ik doe dit gedicht. Kijk hoe geniaal ben ik. De titel is Ik hou van Holland. Ik hou van Holland, zei de parablu. Het is mijn land. Ik kan me geen ander land voorstellen waar ik altijd zo mezelf kan zijn en zo open voor iedereen. En ook, ik ben geboren in de woestijn tussen Saoedi-Arabië en Irak. Geen water, mensen bidden voor water. Ik kom naar Nederland, is een koninkrijk van water. Overal water. En de mensen bidden niet voor water, maar voor een beetje grond. Ze drogen ook de zee zelf. En ik kijk naar de zee voor het eerst. En ik heb dit gedicht geschreven. Ik wil naast je liggen. Willen jullie het in Arabisch voorlezen of in het Nederlands? Arabisch of Nederlands? Arabisch. Zo de Nederlandse dichter lezen zo. Ik wil naast je liggen zoals de golven. Ik wil één met jou woorden zoals de golven. De Nederlandse dichter ligt hier, zo in zijn keel. Maar Arabieren zo. Ik wil naast je liggen. En die handen moeten bewegen. Zo. Ik wil naast je liggen zoals de golf, naast de golf. Ik wil één met jou worden zoals de golf, met de golf. Ik wil je volgen zoals de golf, de golf. Ik wil in je reizen zoals de golf, in de golf. Ik wil je leiden zoals de golf, de golf. Ik wil in je verdwijnen zoals de golf, in de golf. Ik wil je omhelzen zoals de golf, de golf. Dit was de laatste keer. Ik wil je zoals de golf, blauw en eeuwig grijs. Dank je wel.
Ons het nou vastgestel, jy is geniaal. Maar ek wil graag weet, skryf jy, hoeveel weergawes van een gedicht sal jy skryf? Of skryf jy net dit een keer en dan is het perfect?
Nee. Ik schrijf elke gedicht ongeveer 20 keer, maar heel snel bij elkaar. En ik heb altijd laserprinter, mijn beste vriend als schrijver. Laserprinter, omdat ik print het gedicht vaker dan... En ik schrijf het gedicht eerst, en dan print ik het, en met een pen schrijf ik zoveel zinnen weg. Dan publiceer ik het in Facebook. Dan krijg ik reactie, dat is te lang. Dan verkort ik het. Dan publiceer ik het weer in Facebook en zeg, oh, dat is beter. En ik verkort het. toets blijft een paar zinnen. Omdat ik heb dat van de Nederlanders geleerd. In Arabieren, in Irak, maken ze lange verhaal. Bijvoorbeeld, een man zat op het gras. De Nederlanders zeggen, een man zat op het gras. In Arabisch zo moet geschreven. En een mooie zomerdag. De zon schijnt, de vogeltjes zingen, de vrouwen met jurkjes rondlopen. En een Belgische dichter leest over condoms, mooie gedichten. En daarna meteen, en het eind, een man zat op het gras. Maar wat wil de dichter zeggen? Maar de Nederlanders, in het begin toen ik in Nederland was, maak ik heel lange gedichten. Ik dacht, als je lange gedichten maakt, dan ben je een grote dichter. Met grote gedichten komen uit de grote dichters. Maar dan de Nederlanders zeggen, hou het kort. Alsjeblieft. En ik begon een hele korte gedicht te schrijven. En in plaats van 10 A4'tjes, maak ik kort. Dat is de grootste verandering voor mij. En de beste ook.
Wanneer heb jij besef, jij is een dichter? Of wanneer heb jij besef, jij hou van schrijven?
Ik was ongeveer 6-7 jaar oud. En mijn vader wilde muzikant worden, maar lukte hem niet. Hij zei, ik zou dat jij muzikant worden. Hij kocht voor mij een viool. Maar in ons dorpje in het zuiden van Irak, in de religieuze stad Najaf, geen school, muziekschool. Dus lukte mij niet viool te leren zonder muziekschool. En ik was heel teleurgesteld, mijn vader ook. En ik ging te dichten, oh ik ben niet goed, ik kan niet muzikant worden. En ik ben dichter geworden. Echt, van heel vroege leeftijd.
En dan die laatste vraag. Jy het nou nog gesê, jy publiseer jou gedigte op Facebook.
Ja.
Hoe belangrik dink jy is dit vir 'n digter om homself soos 'n profiel te skep, 'n persona en jouself te bemark op sosiale media en hoe skei jy daai beeld van?
Ek vind internet die allerbeste. Weet jy waarom? 100 jaar geleden ben ik afhankelijk van een uitgeverij. Je moet een beetje bij de mensen zijn om het voor te lezen. Maar nu nee, je ziet en meteen, je maakt een gedicht. En in 1 seconde laat je iemand in Australië lezen. Of in China of in Irak. Dit is een echt sneller dan alle profeten vroeger. Sneller dan alle koningen, alle beste dichters. Ik ben nog sneller dan Shakespeare. Omdat Hamlet had 150 jaar nodig om bij de mensen te komen. Ik 5 seconden. En ik vind het beter en beter. En dan, nu ben jij, heb je geen uitgeverij nodig. De uitgeverij belde mij, hij zei, heb je een nieuwe gedichtbundel? Ik zei, jij zit in de Facebook. Dus het is niet meer nodig, die uitgeverij en rechten voor publiceren. Nee, gewoon iedereen mag het gebruiken of printen. Dat vind ik. En ik verkoop heel weinig boeken, weet je waarom? Ik stuur mijn digitale gedichtbundel aan iedereen in het internet. Of ze hoeven niet €20 te betalen voor een dunne boek. Hebben wij nog tijd?
3 minuutjes.
Jij hebt nog 5 vragen.
Oh, genade. Kan jij nog iets?
Ja, ek gaan net 1 vraag, want jij verstaan haar beter. Is daar nog enig iets in die pipeline, een roman of enig iets waarmee jij bezig is wat jij ons kan oor vertel?
Ik heb jou echt nodig nu, omdat het de laatste vraag.
Heb je iets bezig, een roman of
een dichter? Ja, ja. Ik ga het, is het geheim, maar ik ga het vertellen. Maar jullie mogen niks voor niemand vertellen. Ik ben bezig met een gedichtbundel heet Koelkastlicht. Ik opende de koelkast en het licht komt aan. Ik doe het dicht en het was donker, denk ik. En ik dacht, dit licht zit vast in de koelkast. En ik maakte van hem een dichter. En die koelkastlicht begint te dichten. Hij zei, oh, ik verlang naar reizen. Van universum naar andere. Ik verlang naar miljoenen en miljoenen kilometer in één seconde. Ik ben eeuwig, ik ben eindeloos en zit ik in een koelkast. Dit is mijn nieuwe gedichtbundel, heet Koelkastlicht. Het is een symbool. Ik ken een meisje in Nederland, heel mooi meisje, maar is depressief. En ze zit altijd in haar huisje. Ik zeg, ga op reis, ga hier en daar. Ze zei, nee. En Koelkastlicht is, ik wil het een gedichtbundel maken voor mensen die zitten vast in een koude wereld. En ze weten niet hoe kunnen ze uit naar buiten. Dit is wat ik ben bezig. En ik ben bezig met korte verhalen met de titel Hyper de Piep. Weet jullie wat betekent Hyper de Piep? Ja, en dat zijn heel korte verhalen. Ik breng hele slimme, intellectuele mensen in een hele stomme, flauwe situatie. Dat vind ik leuk om te doen.
Dat is paar dankjewel.
Heb je geen vraag over? Dankjewel. Ik ga twee gedichtjes voorlezen. Of één? Eén, oké. Okay. Twee kort, oké. Okay. Boer, geen aardappel probeerde ooit zelfmoord te plegen. Geen komkommer zei ooit, ik ben geen komkommer, ik ben een banaan. Geen tomaat zal zeggen, ik wil niet in de soep. Ik wil in de sla. Geen krankzinnige paprika's. Daarom ben ik boer. En het volgende gedicht is in Arabisch. In Irak hebben wij het woord samenwonen niet. Hele traditionele maatschappij. Je ziet een meisje, je moet met haar trouwen. Dan kun je met haar samenwonen. Het is een hele lange proces. In Nederland, na 5 minuten kun je beslissen om samen te wonen met een vrouw. Dus ik heb dit gedicht voor altijd. Ik maakte van het leven in een vrouw en ik wil met haar samen wonen. Leven, kom met mij samen wonen. Deel met mij niet alleen de woonkamer en de slaapkamer, maar ook mijn hart. En elke seconde. Leven samen jij en ik. Ik heb je lief. Ik zal niet jaloers zijn. Als je ook met een ander gaat. Leven, kom met mij samen wonen. Ik de muren. Jij het thuis voor altijd. Dank je wel. Wat is dank je wel in Afrikaans? Danke.